Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Dit is New Business Radio.
Ja, daar zijn we dan live vanuit de Van Ellen Fabriek in Rotterdam. Het is tot 3:00 vanmiddag, Festival van de Toekomst. Waar we gaan praten over de verduurzaming. En ja, hier in Zuid-Holland, want het is een samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Ja, wordt er natuurlijk druk nagedacht over hoe kan die transitie verder doorontwikkeld worden. Waar loop je tegenaan en hoe gaan we dan in 2050 straks een ja, klimaatneutrale wereld hebben?
Ja. En ze gaan proberen eigenlijk van het hele doemdenken naar het doemdenken. Dat is het, de leuke slogan die ze eraan hebben gekoppeld. Een prachtig programma is er samengesteld. Naast het inspirerende plenaire programma natuurlijk ook heel veel diverse interactieve deelsessies. En je kunt je misschien ook wel verbazen over de nieuwste innovaties en technologieën die we hier, waar wij ook met de radio studio staan, de Experience Floor. Nou, dat klinkt heel erg als een goede beleving, dus ik heb er wel heel veel zin in.
Ik ook.
En er is natuurlijk genoeg ruimte ook, want er staan overal tafeltjes om te ontmoeten, te netwerken met bedrijven, kennisinstellingen, investeerders en meer. We gaan gewoon op een grote ontdekkingsreis eigenlijk naar een krachtig Zuid-Holland.
Wauw. Ja. Wat zeg je dat mooi allemaal?
Lekker, hè?
Nou, je zit er lekker in. Het leuke is overigens dat we, en daar gaan we zo meteen even naar luisteren, er is een intro liedje geschreven van dit festival. Die gaan we zo meteen horen, want die is geschreven over natuurlijk de toekomst. En die is geschreven door Babette Swinkels. Zij is 22 jaar, Haagse singer-songwriter. En dit nummer heet Dichterbij dan je denkt.
En dat is speciaal geschreven voor dit vandaag.
Zullen we gewoon maar eens even gaan luisteren?
Ja, leuk.
Het Festival van de Toekomst, live op New Business Radio.
Ja, het Festival van de Toekomst heeft dus een eigen intro-lied. En die hoorde je net. Babette Swinkels uit Den Haag, 22 jaar, singer-songwriter. En daarmee hebben wij dan de uitzending ook weer deze officieel geopend.
Nou, mooi.
Leuk toch?
Ja, ja. Een prachtig liedje. En inderdaad, de boodschap is ook wel heel duidelijk, hè? Gewoon, ga die stap zetten. En dat kan alleen maar als je dat met elkaar doet. Daar zijn we inmiddels met z'n allen wel al een tijdje achter. Maar wat zijn dan die innovaties waar we verder mee kunnen? En op welke manier hebben we elkaar nodig? Nou, ja, dat precies is eigenlijk waar we vandaag ook wel een beetje achter proberen te komen. En wat er gecommuniceerd wordt. Inmiddels is onze eerste gast gearriveerd. En die gaat even lekker zitten. Ik ga even kijken of ik een koptelefoon ook kan
goed,
organiseren.
Goed, ga ik hem ondertussen aankondigen. Meindert Stolk, hij is de gedeputeerde economie van de provincie Zuid-Holland en bestuurlijk ook opdrachtgever van het Festival van de Toekomst. Ja, en het belang van de economie en innovatie brengt men hier samen. En dat gebeurt vandaag in Den Haag. Of in Rotterdam bij de Van Ellen Fabriek. We zijn even afgeleid, want oké, nu gaat het lukken. Meindert, van harte welkom. Kom erbij. Vanochtend is hier het Festival van de Toekomst afgetrapt. Hoe was de sfeer?
Ja, geweldig. Ik vond het best wel heel spannend, zoals ik vanmorgen ook aangaf. Dit is het eerste festival sinds 4 jaar weer. En dan is het ook best wel spannend om te kijken van, is daar belangstelling voor? En als je dan ineens voor zo'n zaal mag staan om te openen. En je kunt nou eigenlijk niet eens iedereen zien, zoveel zit hij. Ja, het is fantastisch om mee te maken.
Nou, je hoort ondertussen op de achtergrond wat applaus ook. Want er wordt nog steeds voortdurend gesproken ook. De verschillen tussen nu en 4 jaar geleden. Qua sfeer, qua tendens in de zin van bewustwording. Hoe zou je die kunnen omschrijven?
Dan maak je het mij wel heel moeilijk, want ik was er 4 jaar geleden nog niet.
Maar goed, laten we hem dan anders formuleren. Op het moment dat je kijkt naar hoe we nu kijken naar de toekomst en 4 jaar geleden, met andere woorden, zijn er meer mensen geactiveerd?
Ja, zeker. Ik denk dat je een aantal onderwerpen ziet. De transitie naar duurzaamheid, de transitie naar circulair. De bewustwording dat we echt een aantal andere dingen moeten veranderen en dat we daar innovatie heel hard voor nodig hebben. Ja, dat is niet meer alleen voor een aantal koplopers. Maar het hele peloton doet echt mee. En dat is wel fantastisch om te zien.
Er zijn ook best wel veel uiteenlopende branches die je bij elkaar moet krijgen om deze transitie ook in gang te zetten. Van de tuinbouw tot de campussen in de stad, de industriële bedrijven. Samenwerken is natuurlijk een hele belangrijke, dat mag duidelijk zijn. Maar wat is daarin key in dat samenwerken?
Nou, ik denk dat je elkaar opzoeken is sowieso al geweldig. En dat je elkaar heel hard nodig hebt. Omdat je samen alleen kunt bouwen aan wat we dan noemen die ecosystemen. Om ook verder die stappen te kunnen zetten. Dus wat we ook als provincie heel erg ondersteunen is het bouwen van die ecosystemen. Het versterken van de campussen waar we heel erg goed in zijn. Om te kijken hoe we partijen vanuit de wetenschap, maar ook start-ups, gezettelde bedrijven en overheden, ja, veel meer bij elkaar kunnen brengen. Ja. En dat je daardoor alleen die samenwerking kunt aanjagen.
En is er een bepaald project of een traject waar jullie, wat jullie nu al hebben lopen, waar u heel trots op bent of waar je heel veel geloof in hebt?
Dat is altijd zo moeilijk om te kiezen, maar we zien wel echt hele mooie voorbeelden. Kijk, je hebt een aantal echt wat ik noem volwassen campussen. Bioscience Park in Leiden is denk ik een heel goed voorbeeld waar echt grootschalig samengewerkt wordt. Dat is echt een voorbeeld waar we echt trots op kunnen zijn.
Leg eens uit, wat gebeurt daar?
Bioscience Park is echt de hotspot waar allerlei bedrijven samenkomen die in de life science en health sector samenwerken. Samen ook met de universiteit. En daar zie je dus echt van start-up tot grote corporate bedrijven die elkaar opzoeken. Maar bijvoorbeeld ook labfaciliteiten delen, de wetenschap opzoeken en dan ook kijken of ze elkaar kunnen ondersteunen. Dus daar zie je zo'n heel ecosysteem opgebouwd worden in een aantal jaar. En nou, dat draait fantastisch. Ik denk dat we daar ook gewoon Europees gewoon een goede naam op gebouwd hebben.
Toch moet ook de cultuur en het erfgoed ergens beschermd worden, in stand gehouden worden. Of in elk geval, het goede moet meegenomen worden. Schuurt dat soms met de innovaties die er zijn?
Dat kan, zeker waar het gaat over ruimte. Hè? Want iedereen heeft ruimte nodig. We hebben ruimte om te bouwen, ruimte voor bedrijvigheid. En tegelijkertijd willen we ook heel zuinig zijn op het erfgoed. Maar dat betekent ook dat we het erfgoed misschien soms op een andere manier moeten gebruiken dan we dat in het verleden deden. Nou, ik denk dat de locatie van vandaag, de Vanellefabriek, UNESCO Werelderfgoed, daar een fantastisch voorbeeld voor is. Hoe je iets kunt behouden, maar toch op een hele moderne en eigen tijdse manier weer volop kunt benutten.
Ik had dat gisteren overigens, toen ik hier voor het eerst kwam. Toen keek ik hier achter en er staat een grote expeditiehal met heel veel kleine schoorstenen erop. Dat vond ik heel typerend. Dat ik dacht van, als je daar nu naar kijkt met het oog van vandaag de dag, zo gebruikelijk is dat niet meer straks als je een nieuw gebouw ontwerpt, dat overal alles maar uitgestoten wordt als het ware. Dat vond ik een hele pakkende.
Nee, klopt. Maar daarom is het ook wel goed om dat te behouden en te laten zien, ook om dat besef met elkaar te delen.
In de woningbouw zie je heel erg dat het toch in 3D moeten gaan, dus de lucht in. Als je kijkt naar de ruimte die er is, iedereen gaat dus voor dat stukje ruimte. Dat lijkt me zo'n hoofdpijn dossier. Zijn er andere initiatieven of andere branches die ook meer de lucht in kunnen?
Ja, we zijn wel aan het kijken, als je het hebt over economie, dan hebben we afgesproken met elkaar, de vraag naar ruimte is groot, maar laten we nou als uitgangspunt hanteren dat we het wel moeten doen met de ruimte die we nu hebben. En dat betekent, zoals ik dat altijd noem, we gaan die ruimte beter beschermen, maar we moeten hem ook beter benutten. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld ook op bedrijventerreinen moeten kijken, kun je ruimte dubbel gebruiken? Kun je meer laags gaan bouwen? Kun je combinaties maken, slimme combinaties van meer zon op bedrijfsdaken bijvoorbeeld, zonnepanelen. Ja. Dus zeg maar het meervoudig ruimtegebruik. En zullen we ook binnen de economie echt volop moeten aanjagen.
Zo, even kijken naar de provincie Zuid-Holland. Hier staat een van de grootste havens ter wereld. Daarbij heel veel industrie. Als we de zeevaart bekijken, daar is nog niet heel veel aan transitie op dit moment in uitvoering. Wordt wel aan gewerkt. Hè? Maar dat is een enorme opgave nog. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, dat klopt. We hebben een fantastisch mooi havencomplex waar we trots op zijn. Met heel veel industrie daarin en omheen. En tegelijk zie je dat heel veel van die industrie ook een hele grote opgave heeft om te verduurzamen. En dan hebben we het over fossiel, maar dan hebben we bijvoorbeeld ook over de chemie. En die opgave is groot. Maar gelukkig zie ik ook daar wel echt het besef bij ondernemers zelf. Van jongens, het is niet meer een keuze. We moeten het gewoon gaan doen.
Ja. Ja, dat brengt me ook gelijk bij het thema van doemdenken naar doemdenken. Wat is de grootste doemdenker die er op dit moment is?
Ja,
niet wie, hè? Wat?
Nou ja, mensen die elkaar een beetje de put inpraten van hoe rampzalig het allemaal is en welke drama's er op ons afkomen, enzovoort, enzovoort. En daar kunnen we elkaar heel lang mee dwars zitten, zeg maar.
En misschien ook wel de verantwoordelijkheid steeds bij iemand anders
neerleggen. Naar elkaar doorschuiven, zeker. Altijd naar een andere wijze. En ik vind het dan fantastisch dat er ook altijd mensen opstaan die zeggen van, en toch, we gaan het gewoon doen.
Ja,
ik heb gisteren een uitzending gemaakt over CSRD-regelgeving. Wel bekend, hè? De Europese regelgeving die ervoor zorgt dat de grootste uitstoters nu straks moeten gaan voldoen aan waar komen de producten vandaan. Eigenlijk helemaal top-down. Dat betekent eigenlijk dat iedereen wordt meegenomen. Van kleine ondernemer tot groot uitstoter. Wat gaat dit helpen, denkt u? Op korte termijn, want nu is het toch nog een beetje vrijwillig allemaal.
Nee, die druk wordt wel steeds groter.
Precies.
Zowel maatschappelijk, maar ook vanuit wet en regelgeving.
Ja, ze moeten gaan rapporteren ook.
Ze moeten gaan rapporteren.
Dat is het, zeker.
Ze moeten echt laten zien welke inspanningen er gepleegd
echt
worden.
Echt top-down. Dus echt tot in de vezel van welk product er ook verwerkt wordt. Het moet aangetoond worden.
Allemaal in kaart gebracht.
Zeker,
worden.
Zeker. Dus die verantwoordingsplicht en die transparantie worden steeds belangrijker. En uiteindelijk dat je dus ook als consument kunt kiezen. Ja, welke producten koop ik wel of koop ik gewoon niet meer.
Ja. Dus dat je meer inzicht als consument ook krijgt in waar het product vandaan komt en wat er gebruikt wordt of niet.
Precies, ja. Precies. En ook naar wat we dan noemen het materialenpaspoort. Hè. Dus ook grote dingen waar fabrikanten moeten laten zien welke materialen erin verwerkt zijn. Maar ook vervolgens hoe je die weer kunt herverwerken aan het eind van de levensduur van een product.
Ja, dat gaat overigens natuurlijk nog wel heel lang duren voordat bedrijven dat uiteindelijk helemaal achterhaald hebben. Toch wel een aantal jaren.
Zeker, zeker. Maar ik bedoel, elke transitie kost tijd. We hebben het niet even over een veranderingetje. We hebben het echt over hele grote, ingewikkelde transities.
Ja.
En als ik kijk bijvoorbeeld naar die circulariteit. We hebben afgesproken, en dat is echt super ambitieus. 2030 zijn we 50% circulair. 2050 100%. Ja, die opgave is enorm.
Maar is die nog haalbaar? Ik bedoel, daar hebben we natuurlijk tijdens de Tweede Kamerverkiezing ook veel over gesproken. Partijen die zeggen, laat het los. Ga gewoon aan de gang en iets meer lucht.
Als we blijven doen wat we nu doen, gaan we het niet halen. Dus dat betekent echt dat er aan alle kanten... We moeten echt gaan versnellen en opschalen. En dat is echt keihard nodig. Om allerlei redenen. Hè. We hebben de reden van de duurzaamheid en het klimaat. Maar ook omdat we met elkaar hebben afgesproken... we willen minder afhankelijk zijn van landen waar we niet van afhankelijk willen zijn. Dus allerlei grondstoffen die we daar vandaan halen op dit moment. Dat we zeggen, hoe kunnen we die veel circulairder gebruiken?
Dus er moet ook slimmer gedacht worden. Maar ligt er dan niet heel veel druk nu bijvoorbeeld ook bij de TU Delft... en alle projecten die daar lopen, dat het daar vandaan moet komen.
Nou ja, zeker. Daar worden ook heel veel dingen ontwikkeld en bedacht en geëxperimenteerd. En de vraag is altijd van hoe koppel je nou de dingen die daar bedacht worden of ontwikkeld worden, die wetenschap, hoe koppel je die ook aan bedrijven en start-ups, zodat het ook eindelijk zijn weg vindt naar de praktijk.
Wat hoopt u van vandaag deze dag, aan het einde van de dag, te kunnen opmaken?
Nou, het belangrijkste is dat we elkaar ontmoeten, enthousiasmeren... en dat iedereen met zo'n positieve houding weer vertrekt van we gaan het gewoon doen. Tegelijkertijd zie ik ook hier ook hele concrete voorbeelden... want dat stikt hier van de mooie voorbeelden in de start-ups en bedrijfjes die dingen laten zien... hoe we die aan elkaar kunnen koppelen.
De demovloer onder andere, waar we zo meteen overigens ook uiteraard gaan kijken natuurlijk.
Ja, zeker. Zou ik zeggen. Ik heb een aantal van de ondernemers al mogen spreken... en dan hoor je echt heel veel enthousiasme, maar ook nieuwe vindingen... Ja, en ik denk dat het dan heel leuk is als deze dag er ook kan bijdragen... van hoe we producenten en afnemers aan elkaar kunnen koppelen... of waar nieuwe zakelijke relaties van
want dat is misschien wel even nog goed ook voor de luisteraar... die dat aan het beluisteren is en dat misschien helemaal niet weet. Maar wat voor mensen zijn hier nu allemaal vandaag?
Echt een heel groot scala. We hebben in totaal 900 of ruim 900 aanmeldingen. En dan heb je het over echt mensen uit het bedrijfsleven... start-ups, kleine en grote ondernemers... Ik zie ook heel veel lokale bestuurders, wethouders, raadsleden... mensen die daar volop mee bezig zijn. Mensen van kennisinstellingen, universiteiten. Dus het krioelt hier allemaal door elkaar heen. Vanuit hele verschillende achtergronden.
Ja, mooi netwerkevent wat dat betreft. Ja. Ideeën met elkaar delen.
Absoluut.
Ja. En wat gaat u zo meteen doen?
Ik kom nu net uit de plenaire zaal... waar ik een aantal voorbeelden heb gezien van start-up in residence. Dus dat zijn bedrijven die ons als overheden helpen... om maatschappelijke problemen op te lossen. Ik mag nu een half uurtje over de vloer gaan lopen. Dus ik ga allemaal leuke bedrijven bezoeken. En ik hoop heel veel ondernemers te spreken.
En volgens mij spreken we elkaar vanmiddag nog verder op ook.
Dat hoop ik, want dan gaan we nog even door over de campus.
Het Festival van de Toekomst. Live op New Business Radio.
We waren geschoven in de studio Sparia Lotfi. Gij is CEO van DuckDuckGoose. Dus een bedrijf dat deepfakes kan ontmantelen... door middel van artificial intelligence. Van harte welkom hier in de studio. Jij hebt vanmorgen gesproken...
Ja, dankjewel Ron.
Ja, hoe was het begin zeg maar van het festival? Want je zat helemaal in de voorochtend.
Ja, echt superleuk. Echt een hele leuke energie en sfeer die hier heerst. Superveel leuke mensen ook. En leuke standjes die ik hier bijvoorbeeld zie.
Vertel eens over jouw verhaal.
Ja, wij zijn dus van DuckDuckGoose met als missie het realiseren van een digitale omgeving... waarin je nog kan geloven in wat je waarneemt. Met name ook ziet en hoort tegenwoordig in de digitale wereld. En daartoe ontwikkelen we uitlegbare AI-systemen voor het herkennen van dat soort materiaal.
En ja, dit is natuurlijk de angst van eigenlijk heel veel mensen, dat die deepfake, dat straks zo ver gaat dat je daarmee gechanteerd kan worden, voor allerlei verkeerde doeleinden gebruikt kan worden. En jij hebt dus daar toch al iets op gevonden. Hoe werkt het eigenlijk? Is het heel simpel uit te leggen? Ik denk het niet, toch?
Nou, kan ik wel proberen. Allereerst wil ik ook nog benadrukken van niet per se in de toekomst. Het gebeurt nu al dat deepfakes worden gebruikt om mensen te afpersen, om fake news te gaan verspreiden. En het is inderdaad, wat je aangeeft, groeiend een probleem aan het worden. Wat wij doen is eigenlijk het trainen van AI-systemen om AI-gemaakte of manipuleerde beelden en geluidsfragmenten te kunnen herkennen. Ja. Dat doen we door het toevoegen van miljoenen datapunten, bestaande dus uit deepfakes die we dus zien voorbij komen in de fraudelandschappen die we hebben geïdentificeerd. En daarmee leren we als het ware onze systemen hoe zij een bijvoorbeeld echt beeldmateriaal moeten onderscheiden van een deepfake beeldmateriaal.
Ja, precies. Dus dat is waarschijnlijk ook het ding. Het start met voorlichting, hè? De mensen zijn onwetend, zien het toch vaak echt wel als angst, terwijl het ook wel kansen biedt, toch?
Ja, precies. Dus deepfakes is sowieso een probleem, een technologisch probleem zou je kunnen zeggen, maar ook een probleem van dat niet een heleboel mensen nog weten wat deepfakes zijn en waarvoor en waardoor ze per se gevaarlijk worden. Dus het begint allemaal bij het creëren van bewustzijn rondom het onderwerp en ook inderdaad het aangaan van gesprekken daarover. En daaruit eigenlijk op een organische wijze komt dan naar voren op welke manier je de juiste technologie kan toepassen met de juiste doelgroep om bijvoorbeeld deepfake gevaren te kunnen voorkomen.
Ja, precies. Dus zoals ik het zo begrijp, dan heb jij software min of meer ontwikkeld.
Ja.
En dat is iets wat jij, waar jij bij bedrijven in gesprek gaat. Op het moment dat zij die software adapteren, kunnen ze daarmee aan de gang en eigenlijk preventie toepassen, toch?
Ja, precies. Eigenlijk kan je het vergelijken met een antivirus software, maar dan voor deepfake detectie. Inderdaad, het is een softwareplatform dat ze bieden. Heel makkelijk in gebruik te nemen, met name nu voor B2B-doeleinden. Maar onze uiteindelijke visie is om ook iedereen eigenlijk te voorzien van deepfake detectie software, zodat zij makkelijk kunnen vertellen of ze nou te maken hebben met een bijvoorbeeld echte video of een deepfake video.
Ja. Nu heb je ook te maken met hacking. Dat is bijna een parallel die je zou kunnen trekken op het gebied van de red ways. Hè? Tussen de kwade en de goede. Want dat zal natuurlijk met deepfake ook worden. Het wordt steeds intelligenter, steeds sneller. Hoe blijf je bij? Hoe ga je dat gevecht, zal je het zo kunnen noemen, toch wel aan?
Ja, wat je aangeeft klopt 100%. Het is eigenlijk een kat-en-muisspel wat we aan het ervaren zijn op het moment. Er komen misschien wel elke dag tientallen nieuwe soorten deepfakes uit die nog beter, nog geloofwaardiger en nog makkelijker zijn dan de voorgaande soorten. En het geheim is om inderdaad te kunnen bijblijven met wat nou het onderscheid van wat nou een deepfake is en wat geen deepfake is. Nou, wat wij doen is het eigenlijk zo slim maken van onze AI-systemen, dat ze zonder getraind te hoeven te zijn op data wat dus deepfake betreft, al kunnen herkennen wat een deepfake is. En op die manier blijf je eigenlijk het kat-en-muisspel enigszins voor, want je netwerk is al zo slim dat die kan generaliseren wat een deepfake is. En dan kan je herkennen dat een nieuw soort deepfake ook uitgekomen is.
Ja, dan heb je het financiële deel ervan. De kosten-baten-analyse doen bedrijven natuurlijk al jarenlang. Dat is ook bij cybersecurity. Gaan ze ook kijken naar wat is nou de moeite waard. Langzaam maar zeker weet je gewoon dat je hier beter kan verzekeren dan dat als het kwaad geschiet is, dan pas gaat ingrijpen. Is dit nu heel kostbaar? Is dit straks behapbaar voor iedereen? Want ik kan me voorstellen dat je eerst de ontwikkeling er natuurlijk uit moet halen als bedrijf.
Ja, als je vergelijkt met verlies wat bedrijven kunnen voorkomen door gebruik te maken van deepfake preventieve oplossingen. Wanneer ze het dan bijvoorbeeld wel of niet doen met elkaar vergelijkt. Verlies kan oplopen tot wel tientallen miljoenen, honderden miljoenen euro's. Door bijvoorbeeld omdat je zo'n telefoontje krijgt van zogenaamde CEO of CFO. En de medewerker wordt gevraagd om bijvoorbeeld even 200 miljoen euro, dollar over te maken naar een rekening van een leverancier. Nou, als je dat soort getallen vergelijkt met wat het kost om zo'n oplossing te gaan integreren, dan weet je al genoeg van.
Dat is de rekensom, maar ik kan me wel voorstellen dat de kosten steeds meer oplopen. Zeker voor MKB-bedrijven is het op een bepaald moment eigenlijk niet meer te behappen.
Dat is eigenlijk waar we ook aan werken. Dat is waarom we bijvoorbeeld een SaaS-platform aanbieden, wat super makkelijk en super snel te integreren valt binnen elk bestaand systeem. En daarbij natuurlijk ook voor elke use case, voor elk soort onderneming, een tailored, een specifiek pricing.
Tailor-made-achtig, ja, precies.
Ja.
En is het zo dat het dan real-time meedraait? Of hoe werkt dat dan in de praktijk?
Ja, zeker. Het systeem is in staat om zowel real-time als achteraf beelden te gaan analyseren, of geluidsfragmenten ook. En op die manier komt hij met twee soorten output. Het eerste deel betreft een klassificatiescore dat aangeeft wat de kans is dat het materiaal een deepfake is. En het tweede deel is wanneer een deepfake gevonden is, geven we ook aan de hand waarvan het neurale netwerk denkt dat hier een deepfake te zien is.
Even terug naar de sessie van deze ochtend. Hoe was het, wat waren de reacties vanuit het publiek?
Ja, echt leuk. We hebben ook een live demo laten zien met mij in een Zoom-call. Dat was een collega van mij, Louise. Zij droeg dan een deepfake-masker van mij. We konden ook met haar interacteren. Dat vonden ze superleuk, denk ik. En ook het feit natuurlijk dat we heel veel voorbeelden hebben genoemd van hoe een deepfake misbruikt kan worden. Ook onder het mom van het thema hier.
Wat voor voorbeelden heb je genoemd?
Nou, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar nepnieuws, dat is iets wat heel erg vanzelfsprekend is voor iedereen. Een belangrijk persoon zoals Trump of Kamala Harris, die wordt gedeepfaked. En met de snelheid die social media heeft tegenwoordig, kan zo'n video miljoenen, al niet miljarden mensen tegelijk gaan bereiken. We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld individuen nadelen kunnen hebben bij deepfakes. Je kan bijvoorbeeld als persoon worden geplaatst in een video, 18+ video, waar je nog nooit in hebt gespeeld of wat dan ook. Maar toch lijkt het alsof jij daarin bent. En als dat ook wordt verspreid, ja, dan je reputatie komt natuurlijk wel, kan in gevaar komen. Ja. Een heleboel voorbeelden, ook bij banken bijvoorbeeld. Wat we zien is dat tegenwoordig kan je gebruik maken van selfies en paspoortfoto's om bijvoorbeeld een bankrekening te openen bij een bank. Eigenlijk steeds meer banken maken daar gebruik van. Wat gebeurt is dat een persoon met slechte bedoelingen een deepfake identiteit gebruikt, met name ook een selfie en een fake ID-document daarbij, om op basis daarvan een bankrekening te gaan openen. Mm-hmm. En wat gebeurt er nou? Je hebt een rekening geopend op basis van een niet bestaande identiteit. Dan kan je geld gaan lenen en niet meer terugbetalen of geld gaan witwassen en daarmee allerlei dingen gaan doen. Het is niet iets wat we zien heel erg dat aan het groeien is in de wereld van digitale ID-verificatie.
Ja. Nou, dit is een verhaal wat we allemaal gaan volgen. Wat is jouw indruk? Is er veel onwetendheid ook bij het publiek wat je vandaag gesproken hebt? Of ja, begint het langzaam maar zeker toch wel een plekje te vinden bij iedereen?
Nou, dat tweede vooral, Ron. Want wat we hebben gezien de afgelopen jaren is dat we heel erg nog moesten uitleggen aan iedereen eigenlijk wat een deepfake is, waarom het gevaarlijk is. Laatste jaar is het veranderd, gelukkig ook. Steeds meer mensen beseffen gewoon hoe kan je een deepfake maken, hoe makkelijk het is om een super geloofwaardig deepfake te gaan creëren. En dan als je dat beseft, kan je ook al bezig gaan creatief zijn wat de use cases en wat de gevolgen daarvan zijn.
Mag ik je danken voor de komst naar het stuur. Een paar jaar Lotfi, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek.
Ja hoor.
Veel succes met de doorontwikkeling van DuckDuckGoose.
Dankjewel.
Het festival van de toekomst. Live op New Business Radio.
Ja, we gaan schakelen naar de demovloer, zoals dat hier heet in de Van Hellefabriek. Waar Fabienne ergens rondloopt. Waar ben je?
Ja, ik ben inderdaad op de Experience Floor, waar allerlei leuke, gave, innovatieve bedrijven zich hebben opgesteld. De koptelefoon die valt af en toe even weg. Dus dat is een beetje gek luisteren. Dus ik praat gewoon maar door. Ik zie ook een lekker buffet met allemaal lekkernijen voor de lunch. Want we zijn inmiddels volgens mij een beetje rond dat tijdstip beland. Ik weet niet. En ik ben hier inmiddels bij Smartship. Feeling is believing. En dat heeft alles met schepen te maken. Jelle staat hier bij mij van Smartship. En jullie hebben iets innovatiefs bedacht. Vertel.
Klopt, ja. Wij met Smartship maken besturingssystemen voor de scheepvaart. We zien eigenlijk dat er een paar grote uitdagingen zijn. Dat zijn duurzaam varen en personeelstekorten. En dat proberen wij met onze besturingssystemen op te lossen door de eindgebruiker daarbij te betrekken. Dus we laten voelen hoe iemand zijn schip op een efficiënte en duurzame manier kan besturen door middel van krachten en trillingen in die besturingssystemen.
Krachten en trillingen?
Ja, inderdaad. Beetje zoals lane assist in een auto, waarbij je in je stuur voelt dat je binnen je baan gehouden wordt. Zoiets maken wij ook voor schepen.
Ah, en waar zit dan die... Want dat, er staat hier overigens een soort console met al knoppen. Nou, Ron, je weet als geen ander dat ik van knoppen hou. Dus mijn handen jeuken om daar zo op te drukken. En een hendel om aan te... Nou ja, dat zijn allemaal wel...
Maakt me wel nieuwsgierig.
Ja, zeker. Ja, dus visual radio gaat niet helaas zo ver dat we hiermee naartoe gaan. Maar, ze hebben waarschijnlijk een soort console. Het is een console eigenlijk zoals een schipper dat voor zich heeft. Die duurzaamheid. Want ik heb begrepen dat jullie kunnen berekenen ook door dus in de juiste lane te blijven. Dus niet buiten de oevers daarin. Niet letterlijk buiten de oevers, maar ook de vaaroever niet te gaan. Of de vaarlijn niet over te gaan. Dat je daarmee ook kan besparen. Maar op wat voor manier kan er dan nog meer duurzaam worden gevaren? En hoe groot is eigenlijk de footprint van schepen?
Waar wij door bij kunnen dragen is met de huidige en oudere generatie schepen met dieselmotoren. Wat de gebruikers daarvan vaak doen is, ik kan het even voor. Die geven vol gas en dan gaat het schip varen. En op het moment dat zij iets minder gas nodig hebben, dan halen ze weer terug. Maar daar verspillen ze eigenlijk een hele hoop brandstof mee. En dat wordt op het moment dat je overgaat naar een schip die aangedreven is met elektrische energie, met accu's, dan is er een stuk minder brandstof beschikbaar aan boord. En heb je dus, is het dus van belang dat je heel bewust omgaat met die energie. En wij proberen dus die gebruikers bewust te maken van oké, ik moet nu iets minder gas geven en daardoor kan ik eigenlijk een stuk langer op die accu's blijven varen. Dus ga je veel efficiënter om met de accupakketten die je aan boord hebt. En dat maakt het ook makkelijk voor andere schepen om over te nemen van oké, ik weet nu dat ik met dit accupakket veel verder kan varen. Dus dan wordt die toepassing daarvoor ook weer groter.
Dus er kan op een dieselschip kan deze console worden geplaatst, waardoor het eigenlijk een hybride is, terwijl het gewoon nog wel het oude schip is?
Nou, er moet altijd wel een, of we kunnen de dieselaandrijvingen, kunnen mensen daar efficiënt om mee laten gaan, of we laten mensen die niet weten hoe ze met hybride aandrijvingen om moeten gaan, omdat ze altijd met dieselaandrijvingen hebben gevaren, kunnen we nu wel op een goede manier met die nieuwe aandrijving om laten gaan.
Ja. En inderdaad, je liet zien wat er meestal gebeurt is dat ze in één keer die hendel opengooien, want er moet even gas gegeven worden. En dan geeft hij een soort van trilling van oh, dat is helemaal niet nodig, dat kan ook terug. Nou, wat tof. En waar zijn jullie nu in? Zijn jullie een start-up? Waar zijn jullie in jullie ontwikkeling?
Ja, we zijn 5 jaar geleden zijn we hiermee begonnen met z'n drieën. Inmiddels zijn we met een team van 9 man. Hebben we een stuk of 15 schepen varen. En van verschillende formaten, kleine sleepbootjes tot echt grote kustvaartschepen van meer dan 100 meter lang. En nu zijn we dus, we verkopen echt, we hebben een product wat zijn waarde heeft aangetoond. En daarin zijn we nu aan het groeien, onze markten aan het uitbreiden. En echt een
bedrijf. Mooi, mooi. Nou, lekker doorgaan en blijven doen, hè, want dat is het thema. Dankjewel Jelle. Ja, dat was Smart Ship. Ik loop ondertussen even door naar een ander stand die mij heel leuk lijkt. En er staan 3 man, staan daar eigenlijk met elkaar te praten.
Vanuit de Van Nellefabriek in Rotterdam is dit een verslag van het Festival van de Toekomst. Op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens en Fabienne de Vries.
Ja, en de nieuwe studiogast die is aangeschoven is ingenieur Babette Porselein. Zij is spreker, schrijver, trainer, adviseur. En zoals omschreven wordt hier, ze kijkt met een frisse blik hoe de impact tot stand komt. Welke systeemdrijvers daar achter de schermen schuil gaan. Think big. Echt nou.
Ja.
Ja, toch?
Klopt, ja.
Ja, welkom hier in de studio, Babette. Leuk dat je er bent. Jij hebt vanmorgen voor de zaal, hè, hiernaast, heb jij gesproken.
Klopt.
Het is lekker vol, lekker uitverkocht. Hoe was het?
Ja, indrukwekkend, zo'n hele grote zaal. Het is echt goed dat er zoveel mensen op afkomen. Heel leuk.
Waar ging jouw spreekbeurt over?
Nou, over inderdaad Think Big Act Now. Dus eerst het systeembeeld van waar staan we nu en waar willen we eigenlijk naartoe?
Ja.
Of waar zouden we naartoe moeten willen? En daarna, wat kun je er zelf aan doen, thuis en in je werk?
En dit is wel vaker, als je dingen gaat creëren, dan stap je vaak in een valkuil. Als je kleiner gaat denken binnen de mogelijkheden, kom je uiteindelijk niet tot dat doel waar je in de toekomst naartoe wil. Is dat eigenlijk wat jij daarmee bedoelt ook?
Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is om je eerst goed in te lezen en te snappen van wat is die grote puzzel? En het geheel te overzien, hè? Want we laten heel vaak dingen weg. Als we gaan nadenken over CO2-uitstoot bijvoorbeeld, maar niet kijken naar wat je aan biodiversiteit of aan vervuiling of zo doet. Dus dan kijk je naar een deel van het hele verhaal. En dat is gewoon veel minder effectief. Je oplossingen zijn dan minder goed. Dus ik probeer inderdaad eerst zover uit te zoomen dat ik alles overzie. En dan pas oplossingen te gaan bedenken.
Ja, we hebben zoveel uitdagingen waar we nog mee bezig zijn tot aan 2050. Laat hem zo maar even schetsen. Hoe ga je dan voor jezelf de juiste issues eruit pakken waar je mee aan de slag gaat? Als je mee wil doen in het geheel.
Als je mee wil doen. Ja, ik denk dat het heel helpend is om eerst inderdaad die grote puzzel te overzien. Waar ben ik mee bezig als ik hier aan wil gaan bijdragen? Waar willen we naartoe? En van daaruit te kijken van waar ben ik goed in? Waar kan ik slagkracht ontwikkelen? Waar liggen mijn mogelijkheden? En dan dat in te zetten voor de grote dingen. Dus niet de kleine dingen. En kleine stapjes, daar hebben wij eigenlijk al geen tijd voor. Nee, nee. We gaan aan de slag met de grote dingen.
Wat voor voorbeelden heb je gebruikt vanochtend?
Nou, thuis is bijvoorbeeld de Impact Top 10 heel handig. Hè? Wat zijn de grote dingen? Dat zijn nieuwe spullen kopen. Bijvoorbeeld laptops en elektronica. Die zijn heel heftig. Op nummer 2 staat auto rijden, maar ook een nieuwe auto kopen. Dat is heel heftig. Dan natuurlijk je huis. Dan kan je ook beter een kleiner huis kopen dan een heel groot kast.
Ja, sorry, daar zit een mevrouw doorheen. Die is heel enthousiast vandaag.
Heel enthousiast,
zoals je hoort.
Ja. Ik hoop dat dit de richting microfoon is.
Ja, maar sorry, kan je nog even het laatste halen? Dus thuis en dan?
Ja, thuis. Dus dat is je huis. En dan vlees is een hele grote. Dus liever plantaardig eten. En vliegen is ook heel heftig. Dus dat is dan de bovenste 5, de top 5. En de grote dingen die je daaraan kan doen is ontspullen, zo min mogelijk nieuwe spullen kopen, maar liever tweedehands of spullen delen, dat soort dingen. Dus plantaardig dieet inderdaad. Fossielvrij vervoer. Dus echt, alsjeblieft, ga anders op vakantie dan je gewend was.
Ja. En, hoe doe je dat zelf eigenlijk?
Ja, ik ga met de trein of fietsen of wandelen of zo. Maar ik vlieg niet meer. Ik vlieg gewoon niet meer. Zeker niet op vakantie. Mijn enige uitzondering die ik nog wel eens maak, nou, 2 keer in de afgelopen 10 jaar, is voor een hele grote conferentie. Dus ik echt, de laatste keer had ik zelfs een miljoenen publiek. Dus dan vind ik het de moeite waard om te gaan. Hè. Dan is het beter om het wel te doen dan om het niet te doen. Maar voor vakantie ga ik gewoon lekker met de trein of fietsen.
Dus je blijft binnen Europa?
Ik blijf binnen Europa. Ja. Over een paar jaar ga ik trouwens een hele grote reis maken. Maar dat ook per fiets of boot of lopend of met de trein of zo.
Nu wordt er volop ontwikkeld, hè. Natuurlijk ook in de luchtvaart. Langzaam maar zeker de eerste elektrische motoren zijn er. Op het moment dat dat geregeld is, ga je dan wel weer in het vliegtuig?
Dan ga ik eerst even aan rekenen of het echt klopt. En dan, ja, tuurlijk. Ik ben niet tegen vliegen, ik ben tegen de vervuiling die daardoor veroorzaakt wordt.
Wat is de boodschap die je hebt meegegeven aan de mensen die hier zijn, die eigenlijk met deze onderwerpen allemaal bezig zijn, op allerlei manieren aan die transitie aan het werk?
Nou, zorg dat je weet wat de grote dingen zijn. En ga daarmee aan de slag. En het mooiste is eigenlijk als je wat ik noem eco-positief kunt worden. Hè? Dus dat je je business niet alleen minder schadelijk maakt. Dus we gaan zuiniger vliegen of zo. Maar dat je je geld gaat verdienen met de troep opruimen. Of met bomen planten. Of met mensen inspireren om te gaan verduurzamen. Of te helpen om te gaan verduurzamen. Dus dat je veel meer positieve impact hebt dan dat je schade veroorzaakt. En dat vind ik ook als ontwerper heel leuk. Want dat vraagt een hele andere manier van denken. Dus daar zit de echte innovatie. En ja, ik hoop dat ik mensen heb aangezet om echt een hele andere bril op te zetten. Om te gaan kijken van oké, kan ik het roer omgooien en gewoon mijn geld gaan verdienen met meer goede dingen in plaats van...
Ja, dus ook daarbij de kansen zien in plaats van de drempels.
Ja, zeker. Want er moet ontzettend veel gebeuren. En als je daaraan kan bijdragen, ja, dat is gewoon een nieuwe goudmijn, zeg maar. En vergeet ook niet dat heel veel dingen die nu heel schadelijk zijn, dat we die ook echt moeten afbouwen. Dus
is dat ook wat de boel een beetje hier en daar manipuleert? Of net hoe je het wil benoemen. Maar in ieder geval doordat we denken dat het hier en nu moet gebeuren, dat het daardoor heel veel dingen vastlopen, heel veel ontwikkelingen.
Nou, volgens mij zitten er nog wel andere zaken achter. Dus dat we de verkeerde dingen nog aan het supporten zijn. Dus omdat je dus niet hoeft te betalen voor schades die je veroorzaakt, is eigenlijk een soort vorm van subsidie.
Maar goed, dat wordt aan gewerkt met de regelgeving vanuit Europa onder andere.
Ja, nou, en totdat zover is, support je eigenlijk schadelijke activiteiten. En dan zie je dus ook de hele tijd dat duurzame of circulaire initiatieven het steeds maar niet halen of heel klein blijven of zo. Dus gewoon omdat de vrije markt helemaal niet vrij is, maar de schadelijke dingen worden bevoordeeld. En dat is echt een groot probleem. Ja. Dus het zit veel dieper in het systeem.
Maar goed, er is nu wetgeving waarin grote uitstoters moeten gaan rapporteren.
Ja.
En dat betekent ook dat de hele keten moet gaan rapporteren. Inclusief die ene kleine ondernemer die straks producten levert aan die grootgutter.
Ja, dat vind ik echt waanzinnig. Want mijn eerste boek, daar heb ik het hier nou niet heel erg over gehad. Maar die gaat over verborgen impact. Dus een heel belangrijk onderwerp is namelijk dat wij heel veel impact veroorzaken upstream in die ketens.
Precies.
En CCD, met de CCD, want daar heb je het over.
Daar heb ik het over.
Daar, daar moet je die verborgen impact zichtbaar gaan maken. Dus daar ben ik ontzettend enthousiast over. En je moet er wat aan gaan doen. Dus dat is echt een heel goed ding. Dus het feit dat je er ook iets aan moet gaan verbeteren is natuurlijk heel belangrijk. Maar daarmee hebben we nog niet die schades beprijsd. Ik hoop, dat weet ik niet zeker, maar ik hoop dat het zo is bedacht. En in het leven is geroepen, die CCD. Zodat we straks ook kunnen gaan beprijzen.
Ja, het gaat top-down natuurlijk. Hè? Dus het zijn nu de grote uitstoters. Over 2 jaar de bedrijven die daaronder komen. Ja. Enzovoort, enzovoort. Iedereen moet gaan rapporteren.
Iedereen moet rapporteren. En ik hoop dat we er dan straks ook een prijskaartje aan gaan hangen. Dus niet alleen zeggen dat het er is. Maar ook, nou ja, dan moet je er ook voor gaan betalen. Ja. Als je schade veroorzaakt.
Nu hebben we eigenlijk 2 dingen besproken. Enerzijds. Eigen initiatief, vrijwillig zou je kunnen zeggen. Dat is waar jij met name hier ook in de lezing over gesproken hebt. En de wetgeving.
Ja.
Hoe kan die prikkel bij bedrijven, bij mensen nog verder vergroot worden, zodat het straks een intrinsieke motivatie wordt om die verandering toe te passen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat top-down ook nodig is. Hè? Dus dat inderdaad met die wetten bijvoorbeeld schade beprijzen. Zou natuurlijk enorm helpen. Maar tot dat zover is, hoop ik dat mensen gewoon heel erg aangaan op het idee van de kansen zitten in de groene groei. En als je dat niet doet, ja, dan zit je dus in de zone van wat er degrowth, ontgroeid moet worden, afgebouwd moet worden, gestopt moet worden. Dus dan komt het einde van je business komt in zicht. Wat voor mij altijd de sleutel is, is dat business as usual is heel duur. En niet vandaag, maar straks. En dat realiseren we ons niet genoeg. Dus het gaat de economie echt ontwrichten, omdat de schade zo ongelooflijk hoog worden dat de economie die niet meer kan opbrengen. Dus de positieve toekomst, die zit hem in die groene groei, in die groene ontwikkeling. Dus als je positief ingesteld bent en je wil graag door een mooie wereld tegemoet, dan kies je eigenlijk, als je dat maar voelt en ziet, dan ga je gewoon intrinsiek gemotiveerd hiermee aan de slag.
Ja, een duidelijke boodschap. Wat is het laatste wat jij gezegd hebt tegen het publiek hier vandaag? Wat was de laatste boodschap die je hebt meegegeven? Was dat deze boodschap of was er nog eentje die nog specifieker was?
Nou, dat als je hiermee aan de slag gaat, dat was weer eventjes heel persoonlijk. Dat als ik vroeger was ik dan op zoek naar een baan, hè, just out of school. En dan ging ik kijken wat de wereld, waar de wereld voor wil betalen, waar ik goed in ben en wat ik leuk vind om te doen. En als die 3 vinkjes aangevinkt waren, dan had ik de juiste baan gevonden. Maar tegenwoordig weet ik dat er nog een 4de vinkje bij moet. En dat is wat de wereld nodig heeft. En als je die ook aangevinkt hebt, dan zit je in je bliss. Dus dan heb je een waanzinnige baan waar je heel veel energie van krijgt en met passie in kan gaan. En dat maakt nu al happy. Dus wellicht is dat dan een antwoord op je vraag van die intrinsieke motivatie.
Ja, dus Nou, mag ik je in ieder geval danken dat je hier aanwezig was in de studio. En jij gaat die boodschap natuurlijk verder vertellen. En ja, daar verder ook ideeën voor ontwerpen. Want die leidraad, die is zo belangrijk.
Ja, gewoon heel concreet ook tips en tricks. En vooral ook echt de kennis van waar zit het er nou in. Dat is superbelangrijk. Dus daar ga ik voor.
Babette Porselein, dankjewel.
Dankjewel.
Live vanuit de Van Nellefabriek in Rotterdam is dit een verslag van het Festival van de Toekomst. Op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens en Fabienne de Vries.
Ja, we gaan dan zo meteen het uur afsluiten. Dat doen we uiteindelijk nu met Fabienne op de demovloer. Fabienne, waar ben je?
Ja, ik ben inderdaad nog op de experience floor. Wat misschien wel even, want dat vergeten we eigenlijk steeds te zeggen. Er zijn natuurlijk ook mensen gewoon nog aan het werken in het provinciehuis. En daarvoor hebben wij geregeld dat ze er toch bij kunnen zijn. Dus er is visual radio in dat opzicht. Maar ze mogen ook meedoen, want er zit gewoon een chat klaar met onder andere Vanessa en Yvette, die alle vragen ook opvangen. Dus mocht je in het provinciehuis nu mee zitten te luisteren of te kijken, ga even naar de website, want je kunt dus gewoon vragen stellen, meedenken, ideeën opwerpen, reageren op de gasten die wij hebben of de dingen. Of van mijn part zeggen ze, ga eens even daar of daar naartoe, dan ga ik erop af. Dus dat wou ik toch even gezegd hebben. En dan sta ik naast Henrik van Elders VR. Want VR of Elders slaat volgens mij op de elderly in dit geval. Oftewel de ouderen van ons land. En daar hebben jullie een virtuele oplossing voor bedacht. Want wat was in eerste instantie het probleem?
Even terugkomend op de naam. Elderly, dat klopt. Elderly, maar ook elders van ergens anders. Dus ouderen kunnen echt ergens anders zijn dan de vier muren die ze al dagelijks zien. Ze zegt als focusgroep zijn het oudere mensen die minder mobiel zijn. Als je fysiek ergens naartoe kan gaan, is natuurlijk het allermooiste. Maar als dat niet meer kan en je kan jezelf niet meer uitdagen, dan als je dagelijks niet jezelf kan uitdagen, dan zal dat niet heel positieve werking hebben op je brein. Dus daar spelen we op in. Erik Scherder zegt ook altijd, de hersenprofessor van ons land, die zegt elke dag uitdagen, elke dag bewegen, elke dag muziek maken en sociaal bezig zijn. En daar in principe spelen we op in met Elders VR. Een nieuwe innovatieve vorm om ouderen uit te dagen. Een positieve prikkeling te geven voor het brein.
Ja, en dan hebben jullie van die VR-brillen. En wat voor programma's draaien jullie daarop?
We hebben drie thema's om dat brein weer te prikkelen. Eerste is tot rust komen. Soms is dat wel echt nodig, een soort snoezelkamerachtig effect. Dan hebben we een thema uitstapjes. En denk aan naar de boerderij, rondvaart Amsterdam, maar ook speculaasbakken of naar de Keukenhof of naar Lauwman Museum. Nou, kan wel even doorgaan. Dit zijn allemaal geproduceerd door onszelf, waardoor het juiste thema is, de juiste manier gefilmd, speciaal voor deze doelgroep. Dat is heel belangrijk. Maar we hebben nog een derde thema. Uitstapjes is echt voor de cognitieve brein. Hè? Ze gaan erover praten. Herinneringen worden opgehaald. Het is echt fantastisch om te zien. En dan hebben we een derde thema. En dat is activiteit en beweging. Om degene in beweging te brengen, zegt het al. Maar ook uit te dagen. Ze moeten echt hun best doen, mee te doen met lessen. Bijvoorbeeld stoeldansen, stoelyoga. We hebben zelfs lach-yoga-therapie. Gymnastiekoefeningen. Coördinatieoefeningen tegen valpreventie. Het zingen in een koor, dat ze uitgedaagd worden om mee te zingen. Nou, ik kan wel even zo doorgaan, maar je hoort het wel.
Jazeker. Ik vind het een prachtig product. Nou, staan jullie hier natuurlijk ook het Festival van de Toekomst. Dit is wel degelijk een heel toekomstgericht product. Een beetje futuristisch. Het is niet de toekomst, want het is nu, maar futuristisch. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat van allerlei dingen met de ouderen doet in mind en body. Als we het hebben over ook de duurzaamheidsuitdagingen, waarvoor dit festival vandaag ook is. Op welke manier wordt dat bevorderd?
Iets is duurzaam wanneer het echt effect heeft. Als de zorg meer efficiënt is, waardoor eventueel minder personeel nodig is op een bepaalde groep. Dit heeft natuurlijk uitwerking ook op een gegeven moment op een duurzaam effect. Ik denk dat we daar wel echt op inspelen. Uiteraard, de brillen moeten gemaakt worden, dus dat is niet zo duurzaam. Maar als je het heel efficiënt in kan zetten, waardoor de zorg efficiënter wordt en ook de ouderen eigenlijk meer in harmonie en balans oud kunnen worden, zal dat zeker doorwerken, ook naar een duurzamer uitwerking. Ja.
Mooi. Nou, heel veel succes. Even voor degene die, wat je hier ziet, hè, en wat je hier kan ervaren, is zo'n bril opzetten. En dan zie je dus heel mooi, eigenlijk dan zit je gelijk in een omgeving. Dus zelfs als je alleen zit, kun je met andere ouderen die je misschien dan niet kent. Of je zit letterlijk naast je collega-ouderen.
En samen met elkaar. Dat is wel uniek van ons product. Je kan tot 10 tegelijkertijd naar de Keukenhof. En herinneringen ophalen van vroeger weer.
En gewoon wel doorpraten ook met elkaar, want je hoort elkaar ondertussen wel.
Juist, het kan onderdeel worden van een activiteit. Dat ze een spraakgroep hebben en dan gaan ze erover praten. Vooral daarna de herinneringen die worden opgehaald. Ontzettend leuk, ja.
Nou, heel veel succes, mooi product, dankjewel.
Hier in de studio zometeen ook Martijn van der Steen. Hij is bestuurslid en decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Erasmus Rotterdam.
Klimaatverandering, de overgang van fossiele naar duurzame energie en circulariteit. De transities zijn in volle gang. Maar er zijn nog veel hobbels te nemen om de wereld circulair en duurzamer te krijgen in 2050. Samen zijn en maken we de Zuid-Hollandse toekomst. Dit is New Business Radio, live vanaf het Festival van de Toekomst.